We verzoeken de gemeente te zingen Psalm 6 en daarvan het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer, genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. We noemden nu Psalm 6 en daarvan het tweede vers. Verder is ons verzocht te lezen een gedeelte uit Gods woord, wat u beschreven vindt in het tweede boek der koningen, en daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 8 tot en met 19. Dag vooraf van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 11. Dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is. Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat. Niet zijnde gemaakt, noch geschapen, noch ook geboren, maar alleen van beiden uitgaande, welke in orde is de derde persoon der drievuldigheid, van eenzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid, met de Vader en de Zoon. Zijn de waarachtige en eeuwig God, gelijk ons de heilige schriften leren. En vervolgens 2 Koningen 5, de versen 8 tot en met 19. Maar het geschiedde, als Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen. Zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. En uw vlees zal u wederkomen, en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig, en toog weg en zeide: zie, ik zeide bij mijzelven, hij zal zekerlijk uitkomen en staan, en de naam des Heeren zijn Gods aanroepen, en zijn hand over de plaats strijken, en de melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden, mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nadien hij tot u gezegd heeft, was u, en gij zult rein zijn. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal, naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Toen keerde hij weder tot de man Gods, hij en zijn ganse heer, en kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide, zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neme. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. En Naaman zeide, zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren. Want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer andere goden doen, maar den Heere. In deze zaak vergeve de Heere uw knecht, wanneer mijn Heer in het huis van Rimmon gaan zal om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal, en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal. Als ik mij alzo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeve toch uw knecht in deze zaak. En hij zeide tot hem, ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek lands. Tot zover.
De gemeente wordt verder verzocht om te zingen van Psalm 51 en daarvan het 4e vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans mij laat zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op daardrijk nederviel. Ai, geef mij weer gewenste zielenvreugd. Laat uit uw mond mij stof tot blijdschap horen. Zo wordt opnieuw het verbrijzeld hart verheugd en in mijn geest de ware rust herboren. Het 4e vers van Psalm 51. Gemeente, thans willen wij u met de hulp des Heren bepalen bij het gedeelte van de geschiedenis van de profeet Elisa, zoals u dat is voorgelezen uit 2 Koningen 5, de versen 8 tot en met 19, waarvan ik u alleen het 14e vers nog voorlees. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal, naar het woord van de man Gods, en zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Tot zover. Deze tekstwoorden en het verband daarvan bepalen ons bij Naaman genezen. In de eerste plaats de opdracht van Elisa. In de tweede plaats de reiniging in de Jordaan. En in de derde plaats de verwondering van Naaman. Dus Naaman genezen, de opdracht van Elisa, de reiniging in de Jordaan en de verwondering van Naaman. Gemeente, de vorige keer hebben we gezien hoe Naaman met een brief van Ben-Hadad, de koning van Syrië, terecht is gekomen in Samaria bij koning Joram. En toen koning Joram die brief gelezen had, is hij in grote radeloosheid terechtgekomen. Toen heeft hij gezegd, ben ik dan God om te doden en om leven te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Joram wil zeggen, ziet u wel, Ben-Hadad? De koning van Syrië wil natuurlijk de een of andere reden hebben om tegen mij op te trekken om oorlog te voeren. En nu vraagt hij iets onmogelijks van mij. Wie kan een melaatse reinigen? Dat is toch onmogelijk? Hij zegt, ben ik dan God dat ik zou doden of levend maken? Dus Joram wist wel dat God een wonder moest doen, wilde Naaman genezen worden. En daarom zouden we geneigd zijn te zeggen, Joram, roep dan toch tot de God van Israël, die de God van de hemel en van de aarde is. Maar Joram had God verlaten en hij diende de afgoden. Hij had met God gebroken en hij wilde niets meer met hem te maken hebben. In gedachten zien we Naaman staan voor het aangezicht van Joram, die zijn klederen scheurt en die uitroept, ben ik dan God om te doden en om leven te maken? Naaman merkt natuurlijk wel dat Joram voor een onmogelijke opgave staat. En dat zal Naaman wel aan het denken hebben gezet. Hij zal gedacht hebben, nu kom ik zelfs bij de koning van Israël. Maar hij ziet ook wel dat het een hopeloze zaak is en dat er niets meer aan te doen is. Waarschijnlijk zal Naaman de moed wel in de schoenen gezonken zijn. Zo kan het nog wel eens gaan in het leven van die mens die aan zijn onreinheid ontdekt is. Dan komt er soms moed en hoop op reiniging, maar daarna wordt het ook weer afgesneden. Dan lopen de wegen opnieuw dood, zodat er geen uitkomst meer schijnt te zijn. Maar wanneer de nood op het hoogst is, is de redding nabij. Want we lezen, maar het geschiedde als Elisa, de man Gods, gehoord had, dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij door de koning zond om te zeggen, waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen. Zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Dus Elisa heeft gehoord wat er gebeurd is in het paleis van Joram. Hij zendt een bode met een beschuldiging aan het adres van Joram. Joram, waarom scheurt ge uw klederen? U zou toch moeten weten dat er een God in Israël is, die genezen kan, en voor wie er geen hopeloze gevallen zijn. Maar omdat u God verlaten hebt, en hem de rug en de nek hebt toegekeerd, daarom komt u in deze grote radeloosheid terecht. En vervolgens heeft Elisa gezegd, laat hem dan maar naar mij komen, dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Wij zouden zeggen, nou, Elisa, is dat nu niet een beetje te hoog van de toren geblazen? Is dat nu niet je eigen borst vooruitsteken door te zeggen, laat hem maar bij mij komen, dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is? Elisa, sta je nu niet veel te veel met jezelf op de voorgrond? Want u kunt die man toch niet genezen? Dat kan God alleen maar. Als je het zo leest, zou je denken dat Elisa zichzelf te veel verheft. Maar u begrijpt wel dat het natuurlijk niet de bedoeling van Elisa is om zichzelf op de borst te slaan en te zeggen, er is nog één profeet in Israël en dat ben ik. Laat hem maar bij mij komen, dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is die wonderen kan doen. Maar welke bedoeling heeft Elisa dan met deze woorden? In Elisa brandt een heilig vuur, een heilige ijver voor de God van Israël. Want nu is Naaman, die heiden, bij de koning van Israël gekomen om van zijn melaatsheid genezen te worden. En die koning weet er geen raad mee. Koning Joram roept niet eens zijn God aan. En dat is tot oneer van de God van Israël. Het was Elisa om de eer van God te doen. En daarom zei hij in heilige ijver voor de God van Israël, laat hem maar bij mij komen, en dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. En dan zal hij ook aan de weet komen dat Israël een God heeft die almachtig is. Daarin komt het geloof van Elisa uit, zoals dat ook uitkwam in het leven van dat meisje in het huis van de Naaman, die tegen haar vrouw zei, als mijn heer was voor het aangezicht van de profeet die in Samaria is, dan zou hij zeker van zijn melaatsheid gereinigd worden. Dat meisje had ook geloof. Elisa mocht datzelfde geloof beoefenen, want hij was er zeker van dat Naaman beter zou worden. Hij was er zeker van dat God deze man van zijn melaatsheid zou reinigen, dat God zou betonen de Almachtige te zijn. En zo zien we het gebeuren. Naaman spant zijn wagen en de paarden in die daarmee gaat, en daarmee gaat hij naar het huis van Elisa. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. En dan zouden we denken dat Elisa wel vlug naar buiten zou gaan. Maar dat doet Elisa niet. Elisa gaat niet eens naar buiten. Hij blijft gewoon binnen. En wat doet hij? Hij stuurt een van zijn knechten, een bode, naar Naaman toe. En dan geeft hij Naaman door middel van die bode een opdracht. Elisa laat zeggen, ga heen. En was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen, en gij zult rein zijn. Dat is alles wat Elisa doet. Hij zegt door middel van die bode tegen Naaman, ga naar de Jordaan, en daarin moet u zich 7 maal wassen, en dan zult u genezen zijn. Dat is toch opnieuw een opmerkelijke handeling van Elisa. Eerst zegt hij, laat hem maar bij mij komen, dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. En als Naaman dan bij hem voor de deur staat, dan gaat hij niet eens naar buiten. Maar dan laat hij een bode zeggen, u moet zich 7 maal wassen in de Jordaan en dan zult u rein zijn. Waarom zou Elisa niet naar buiten zijn gegaan? Waarom zou Elisa dat niet zelf tegen Naaman hebben gezegd? Wel, om dezelfde reden waarom hij gezegd had, stuur hem maar naar mij. Zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Het was Elisa te doen om de eer, de naam en de zaak des Heren. Elisa wilde er zelf tussenuit blijven. Weet u wat Elisa wilde hebben? Dat Naaman zou leren dat niet Elisa hem van zijn melaatsheid zou reinigen, maar dat God dat zou doen. En daarom gaat hij niet eens naar buiten. Dat is ook de lesgemeente die de kerk des Heren moet leren. Dat geen mensen, geen engelen en geen heiligen een zondaar kunnen verlossen van zijn dodelijke kwaal, maar dat alleen God dat kan. Weet u welke les Gods kinderen dan moeten leren? Ze moeten van alle mensen afgebracht worden. Ze moeten zichzelf onvoorwaardelijk leren overgeven in de handen van de levende God. Dat moest Naaman leren. En dat moet de kerk des Heren ook vandaag nog leren. Maar Naaman moest nog meer leren. Naaman had een dodelijke kwaal en hij ondervond dat aan de lijve. Want hij was niet voor niets naar Israël gekomen en nu wordt hem de weg tot het behoud aangewezen. Maar hij wil die weg niet bewandelen. Dus Naaman moest ook nog van zijn hoogmoed en van zijn eigen wijsheid worden afgebracht. En dat moet de kerk des Heren ook leren. Want wat gebeurt er? Als die knecht van Elisa tegen Naaman zegt, u moet naar de Jordaan gaan en uzelf 7 maal in dat water wassen en dan zult u rein zijn, dan lezen we, maar Naaman werd zeer toornig en hij toog weg en zei, zie, ik zeide bij mezelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heren zijn Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid ontledigen. Dus wat had Naaman op zijn weg naar de profeet al gedaan? Hij had al beredeneerd en de weg uitgestippeld waarlangs hij gereinigd moest worden. Hij zegt, ik zeide bij mijzelf, hij zal zeker naar buiten komen. En dan zal hij de naam van zijn God aanroepen. En dan zal hij met zijn hand over die melaatse plaats gaan. En dan zal ik genezen worden. Hij had de weg al uitgestippeld, waarlangs hij genezen zou worden. En nu gebeurt dat niet, en daar is hij het niet mee eens. We zouden zeggen, wat een dwaze man is die Naaman toch. Hem wordt de weg tot zijn behoud aangewezen, maar hij is het er niet mee eens. Hij wil die weg niet gaan. Maar gemeente, er is een volk op deze wereld dat erachter komt niet beter te zijn dan Naaman. Het is toch wat, een dodelijke kwaal te hebben en de weg tot genezing te horen en dan te zeggen, ja, maar door zo'n weg wil ik niet genezen worden. Dat moet anders gaan. Er zijn mensen die overtuigd zijn van zonde, gerechtigheid en oordeel, die een dodelijke kwaal in zich omdragen en die zichzelf daarvan bewust zijn. En er wordt de weg ter zaligheid, de weg tot hun behoud verkondigd, maar ze zijn het er niet mee eens. Want ze hebben zelf een weg uitgedacht waarlangs het moest gaan. De Heere moet me dit leren en de Heere moet me dat leren en dan is het pas goed. Weet u wat de mens altijd doet, gemeente? Hij schrijft God altijd de weg voor. Maar Naaman moest nog wel meer leren. Want dat middel waardoor hij genezen zou worden, dat stond hem ook helemaal niet aan. Ga heen, zegt Elisa, en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal aan u wederkomen, en gij zult rein zijn. Maar die Jordaan stond hem niet aan, want van de Jordaan, zegt hij, zijn niet de Abana, en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik me niet in die kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Dus wat zegt hij? Dat water van de Jordaan, moet ik mezelf daarin gaan wassen? Zijn de rivieren van Damascus niet veel beter dan alle wateren van Israël? Dacht je dat ik me daar, in dat vuile water van de Jordaan, ga wassen? Dan kan ik toch beter naar huis terugkeren en mij in de rivier de Abana of de Farpar 7 keer wassen? Dus het middel tot zijn reiniging was hem ook te min. We zouden geneigd zijn te zeggen, wat is Dina Aman toch een eigenwijze, hoogmoedige man. Het is zo eenvoudig. Maar misschien zijn er onder ons ook wel mensen die zichzelf tot hun schaamte hierin herkennen. Ze willen niet alleen God de weg voorschrijven, waarlangs hij ze moet zalig maken en reinigen. Maar wanneer dan dat enige middel wordt aangewezen tot de reiniging, dan is dat middel met een hoofdletter te gering. Dat middel met een hoofdletter wordt ten diepste door ons veracht. Misschien zijn er wel in ons midden die tot hun schaamte moeten zeggen dat ze God de weg voorschrijven, hoe ze gereinigd moeten worden. Maar ook dat ze God soms de weg voorschrijven hoe hij ze bijvoorbeeld naar het heilig avondmaal moet brengen. Daarin kunnen we ook God de weg willen voorschrijven. Misschien is het wel eens gebeurd dat u de nodiging in uw hart gevoelde, wanneer in de prediking die ene naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, werd uitgestald. En wanneer daarmee laatsten genodigd werden. En dan zei u, ja, maar zo kan dat niet, en zo moet dat toch niet. Die man moet eerst naar buiten komen, meende Naaman. Hij moest God aanroepen en zijn hand over die plaats strijken, en dan die vuile Jordaan? Dan zijn er nog wel andere middelen. Weet u wat een zondaar doet, gemeente? Hij zoekt altijd de weg van zijn behoud, buiten het enige middel dat God zelf aanwijst. En daar komt hij achter, bij het licht van God, de Heilige Geest. En dan moeten we tot onze schaamte zeggen, we zijn niet beter dan Naaman, nee. Dan is alles in ons erop tegen om zalig te worden zoals God dat wil. Want dan moeten wij eraan, gemeente. Weet u wat er met Naaman moest gebeuren? Dat middel moest niet veranderen. En de weg waarlangs hij gereinigd moest worden, moest niet veranderen. Maar Naaman moest veranderen. En zo is het bij ons ook. Misschien zit u wel te wachten tot God zijn weg verandert. Maar dat doet hij niet. God verandert niet. En zijn weg verandert niet. En zijn nodiging verandert ook niet. Maar weet u wat er moet gebeuren? U moet veranderen. U moet van uw hoogmoed en van uw eigen wijsheid af. Zodat u zich onvoorwaardelijk mag gaan overgeven in de handen van de levende God. Onvoorwaardelijk. Mijn voorwaarden moeten er allemaal af. En dat is ook gebeurd bij Naaman. Want hij wordt toch gereinigd. En niet in de rivieren van Damascus. En niet in de rivier de Abana of de Farpar. Maar in de rivier de Jordaan. Daarin zal hij worden gereinigd. Daar gaat hij. Hij reed niet zomaar weg, maar er staat, hij toog weg met grimmigheid. En dan gebeurt er wat. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden, mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt gij ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nadien hij tot u gezegd heeft, was u en gij zult rein zijn. Dus dan komen die knechten van Naaman naar hem toe. want ze zien natuurlijk wel dat het verkeerd gaat. Als Naaman zo doorgaat, gaat hij net zo meelaats naar huis als hij gekomen is. Nog erger misschien. Want in die tussentijd was zijn meelaatsheid waarschijnlijk nog uitgebreid. Ze verwachten dat Naaman zo terug zal rijden. En daarom proberen ze hem voor die opdracht van Elisa in te winnen. En dat doen ze op een hele lieflijke manier. Want ze zeggen tegen hem, mijn vader. Ze zeggen niet, meneer. Ze zeggen niet, Naaman. Maar ze zeggen, mijn vader. Dat woord geeft uitdrukking aan de goede verhouding die er bestond tussen Naaman en zijn knechten. Die knechten van Naaman hadden geen hekel aan hem. Dat laat ons zien dat Naaman goed is geweest voor zijn personeel. Het is altijd in iemand te prijzen wanneer hij goed is voor zijn personeel. Naamans knechten noemden hem zelfs hun vader. Ze zouden hem niet graag willen missen. En ze zouden niet graag zien dat Naaman door die vreselijke ziekte gesloopt werd, terwijl hem nu een middel wordt aangeboden waardoor hij gereinigd kan worden. En daarom gaan ze proberen hem over te halen. Dan zeggen ze, mijn vader, luistert u eens. Stel eens voor dat die profeet een grote zaak van u begeerd had. Wanneer hij een grote gave of bijvoorbeeld een grote som geld van u had begeerd. Of wanneer hij iets heel moeilijks van u had gevraagd. Zou u het dan niet gedaan hebben? Dan had u dat zeker gedaan. En nu vraagt hij iets heel eenvoudigs. En moet u dat dan niet doen? Nu hij iets heel eenvoudigs vraagt. Hij vraagt alleen maar, ga heen, was u 7 maal in de Jordaan en gij zult rein zijn. Moet u dat dan niet veel eerder doen, mijn vader? En door die woorden wordt hij overgehaald. En zo gaat het nog in het leven van de kerk des Heren. God gaat ze op zijn tijd inwinnen, maar hij gaat ze ook overwinnen om zichzelf in de weg Gods te stellen. En wat is de weg Gods, wanneer het gaat over de reiniging van de mens? Om zich onvoorwaardelijk over te geven op het woord van God, aan het bevel des Heren. En dat mag Naaman nu doen. Hij wilde geen andere weg meer gaan, maar hij wilde de weg inslaan die Elisa hem had voorgehouden. En zo zal het nog gaan in het leven van de kerk des Heren, wanneer ze gewassen en gereinigd zullen worden. Dan gaat God nooit met ons mee. Dat doet hij niet. Daar behoeft u niet op te rekenen. Maar wij moeten met de Heren mee. En als we dat mogen doen, dan kost het wel ons vlees. Dat kost onze hoogmoed, onze wijsheid. Dat kost alles wat van ons is. Want dat moet Naaman allemaal inleveren. Hij moest ermee akkoord gaan dat Elisa niet naar buiten kwam en niet over die Melaatse plaatsen streek. Hij moest ermee akkoord gaan dat hij de Jordaan in moest, terwijl de rivieren, de Abana en de Farpar in Damascus veel beter waren dan alle wateren van Israël. Daar moest hij allemaal vanaf. Hij moest zich onvoorwaardelijk stellen in de weg des Heren. En zo zal het nog gaan in het leven van de kerk des Heren. Ze zullen onvoorwaardelijk van die weg die God gegeven heeft tot zaligheid en tot reiniging gebruik moeten maken. En dat is in de ogen van de mens maar een minderwaardige, een geringe weg. Want zijn naam zou Nazarener zijn. En van hem zeiden ze, kan er uit Nazareth iets goeds voorkomen? U weet toch dat Nathanael zei tegen Filippus, toen Filippus hem opzocht onder de vijgenboom, we hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En dan zegt Nathanael, kan uit Nazareth iets goeds voorkomen? Dat kan toch niet? Zou hij de verlosser zijn? Zou hij de redder zijn? En Filippus kon toen ook niet anders meer zeggen dan, kom en zie. Kom en aanschouw het met je eigen ogen. En Nathanael is alleen maar door die weg bij hem gekomen, niet door een andere weg. Want door een andere weg zullen we nooit gereinigd worden, alleen maar door de weg van die enige borg en middelaar van het verbond der genade. Daar klimt Naaman van zijn wagen af en daar gaat hij in de Jordaan. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal naar het woord van de man Gods. Dus dan gaat hij 1 keer onder en weer naar boven. 2 keer. 3 keer. 4 keer. 5 keer. 6 keer. En daar gaat hij voor de 7e keer in het water van de Jordaan. En zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen. En hij werd rein, genezen, rein. Door welke weg? Door de weg die Elisa hem gewezen had. Door de weg van de God van Israël, de God van de hemel en van de aarde, rein. Wat zal hij zichzelf bekeken hebben, gemeente, toen hij voor de 7e keren uit dat water naar boven kwam? Dan staat er, en zijn vlees kwam weder gelijk het vlees van een kleine jongen. Zo rein was hij, zo gaaf. Hij zal overal gekeken hebben, waar die melaatse plekken op zijn lichaam waren geweest. Er was er niet 1 meer gevonden. Nee, God deed geen half werk, maar hij genas deze man volkomen. En dat is nu een schoon beeld, gemeente, van de genezing van de zondaar. Wanneer de zondaar gewassen mag worden in dat alles reinigende bloed van Gods lieve Zoon, dan doet God dat niet half, maar dan maakt hij die mens volkomen rein. En nu was Naaman natuurlijk in 1 keer helemaal rein. En nu zijn er standen in het genadeleven. Er is een volk dat zo ver mag komen dat het door God geheel rein verklaard mag worden, dat bloed van Christus mag worden toegepast aan de bovendorpel en de zijposten van de deur van het hart. Dan wordt vervuld, al waren uw zonden als scharlaken, dan zal ik ze maken als witte wol, en al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als sneeuw die op het aardrijk nedervalt. Maar er ligt ook in elke geloofsoefening iets opgesloten van de reinigende kracht van het bloed van Christus. Want hoewel iemands schuld vergeven kan zijn, geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid, Gods kinderen blijven na ontvangen genade natuurlijk zondaren. En die melaatsheid blijft hen aankleven tot hun laatste ademtocht toe. En daarom heeft Gods volk een dagelijkse reiniging nodig. Ze hebben een dagelijkse bekering nodig. Ze moeten dagelijks in het bloed van Christus gewassen worden, van hun zonden en van hun ongerechtigheden. Maar gemeente, het is al zo groot wanneer de zondaar eens gebracht mag worden door het toevluchtnemende geloof bij de bron en de fontein van de reiniging, want ook in die geloofsdaden ligt er niets meer tussen God en de ziel. Want wanneer ik iets mag ondervinden van de reinigende kracht van het bloed van Christus, ervaar ik dat daarin een oceaan van genade en van vergeving ligt. Misschien zijn er wel onder ons die over de wereld gaan met die last van de zonden, dan zou ik u willen zeggen, zoek dan niet langs uw weg daarvan verlost te worden, want er is maar 1 weg, En die wordt gevonden in het bloed van Christus. Dat is de enige weg. En vraag dan maar of de Heere, aan de Heere of u zich onvoorwaardelijk mag overgeven in zijn handen. Dan zal het zo meevallen, gemeente, wanneer u daar terecht mag komen. Het is voor Naaman toch zo meegevallen. Hij moest wel af van zijn eigen wijsheid. Hij moest alles laten varen om alleen het bevel des Heeren op te volgen. En zo is het nog, gemeente, wanneer we ons nu onvoorwaardelijk mogen overgeven aan het woord van God, dan zal het zo meevallen. Hij ging 7 maal onder in het water van de Jordaan en zijn vlees kwam weder als het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. En dan kunt u wel begrijpen dat er verwondering geweest is in het hart van deze man. Dat is onze derde gedachte, de verwondering van Naaman. Maar we gaan eerst zingen van Psalm 107 en daarvan het 10e vers. Doch riepen ze in de lenden de Heroot moedig aan. Hij deed hun angsten enden en hen gevaar ontgaan. Hij zond zijn krachtig woord. Hij deed hen bij zich schuilen, bracht hun genezing voort en rukte ze uit hun kuilen. Het 10e vers van Psalm 107. In de derde plaats de verwondering van Naaman. Daar komt Naaman uit de Jordaan. Hij is geheel gewassen en gereinigd van zijn melaatsheid. Er is verwondering en aanbidding in zijn hart. En wat gaat hij dan doen, gemeente? Wel, dat kunnen we wel raden. Dat wil hij natuurlijk gaan vertellen. Aan wie? Aan Elisa, aan de man Gods, die tegen hem gezegd had door middel van zijn bode, ga heen en was u in de 7 maal in de Jordaan en gij zult rein zijn. En dan komt hij daar en dan staat hij voor het aangezicht van Elisa. Nee, gemeente, Naaman gaat daar niet naartoe om in Elisa te eindigen, maar om in de God van Elisa te eindigen. Zo kan dat nog wel gaan, als de Heere iemand gebruikt als een middel in zijn hand, tot uw bekering, tot uw onderwijs, dan kan het de begeerte van uw hart zijn om daar eens wat van te vertellen tegen degene die de Heere wilde gebruiken. Nee, niet om in de mens te eindigen, helemaal niet, want zo iemand is ook maar een mens. Maar dan is het onze bedoeling om te mogen vertellen wie de God voor ons wil zijn. Het was het doel van Naaman om in de God van Elisa te mogen eindigen. En dan zegt hij, zie, nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël. Dus deze man mocht alle vreemde goden afzweren. Hoe wist hij dat er geen God op de aarde was dan de God van Israël alleen? Dat wist hij bij ondervinding. Want die God had hem genezen van zijn dodelijke kwaal en niemand anders. Hij zegt niet tegen Elisa, dat hebt u gedaan. Of tegen zijn knechten, jullie zijn er de oorzaak van. Of, het water van de Jordaan heeft mij genezen. Nee, God heeft het gedaan. Dat mocht hij weten bij ondervinding. Weet u ook al bij ondervinding dat alleen de God van de hemel en de aarde God is? Dat God hulp heeft besteld bij een held die verlossen kan? Dat er alleen bij God redding te verkrijgen is? Weet u dat bij ondervinding? Dat wist Naaman wel bij ondervinding. En ondervinding is de beste leermeester. En daarom, gemeente, dat moeten ook wij leren, bij aan- en bij voortgang. We moeten onze meelaatsheid leren kennen. En wat de weg is tot de reiniging. Daarvoor moeten we worden ingewonnen en overwonnen, want anders lopen we er ver bij vandaan. Maar weet u waar Gods volk achterkomt? Dat God geen goede en gewillige mensen bekeert en zalig maakt, maar dat hij tegenstrevers bekeert, dat er vijanden met God verzoend moeten worden en dat er goddelozen gerechtvaardigd moeten worden. Dat leert Gods volk. Naaman heeft later nooit kunnen zeggen, ik ben genezen omdat ik zo gewillig was. Hij heeft altijd met schaamte moeten zeggen, wat was ik blind en dwaas. Als het aan mij gelegen had, was ik nooit genezen. En zo is het nog. Als het aan de kerk zou liggen, zouden ze nooit gereinigd worden, want ze zoeken het altijd ergens anders, buiten die enige weg die God gegeven heeft in zijn geliefde Zoon. En daarin is trap en mate onderscheiden. God moet ons daar elke keer weer bij brengen. Maar dan mocht er ook geleerd worden dat God het is die de mens zalig maakt en de mens reinigt en wast, omdat hij wil dat die mens gereinigd zal worden. Daar staat Naaman bij Elisa. Hij heeft het verteld. Elisa, ik weet het. Er is geen God op de ganse aarde dan in Israël. Maar Naaman zegt nog meer tegen Elisa. Neem toch een zegen van uw knecht. Hij zegt, Elisa, ik wil u iets geven. Neem toch een zegen van uw knecht. Kunnen we het niet begrijpen dat Naaman dit wil doen? Voor zo'n verlossing zouden we toch alles over hebben? Ja, toch zijn er mensen die het Naaman kwalijk nemen dat hij dat gezegd heeft. Want dan zeggen ze, dat is toch helemaal verkeerd. Hij behoefde Elisa toch niet te betalen voor zijn reiniging? Nee, dat is waar. Maar er is een volk dat erachter komt dat ze ook wat dat betreft niet beter zijn dan Naaman. Wanneer het gaat over de weg van de verlossing, dan is de mens altijd bezig daar zelf iets aan toe te voegen. En dan is het een hele les om daarvan afgebracht te worden, om te leren dat je zelf niets meer tot je verlossing kunt aanbrengen. Zo was het ook bij Naaman. Maar weet u wat een even grote les het is voor de kerk des Heren, dat God in de weg van de dankbaarheid ook helemaal niets meer van ons nodig heeft. Want in de weg van de dankbaarheid wil ik de Heren nog wat toebrengen. Dat was Naaman ook nog niet afgeleerd. En daarom zei Elisa tegen hem, zo waarachtig als de Heren leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het nemen. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, doch hij weigerde het. Dus daarin komt nog duidelijker openbaar welke les dat voor Naaman is geweest. De Heere had in de weg van de dankbaarheid niets van Naaman nodig. Dat is ook een les voor de kerk des Heren, want God heeft een middelaar gegeven, niet alleen tot gerechtigheid, maar ook tot heiligheid. Hij heeft niet alleen in de weg van de verlossing alles aangebracht, maar hij heeft ook in de weg van de dankbaarheid alles aangebracht. En nu wordt God niet meer verheerlijkt in mijn werk, ook niet in de weg van de dankbaarheid. God wordt alleen maar verheerlijkt in zijn eigen werk. En dat vormt ook een grote klip voor de kerk des Heren, want het is zo'n groot gevaar om naar de verlossing niet weer in de wettische dienstbaarheid terecht te komen, alsof God nog iets van mij nodig zou hebben. Moeten we dan niet naar de wet leven? De wet is toch een regel des levens, ook in het stuk der dankbaarheid? Jazeker. Maar die wet moet niet meer in mijn kracht volbracht worden, want als dat waar was, dan moest er nog iets van de mens bij, maar gelukkig, dat hoeft niet. Maar Naaman zegt nog meer. En Naaman zeide, zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren, want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer andere goden doen, maar alleen de Heere. Ja, maar nu dwaalt Naaman toch wel heel erg. Want hij vraagt Elisa of hij wat grond mag meenemen uit Israël. Daarvan wil hij dan in Syrië een altaar bouwen om de Heere te offeren. Denkt Naaman nu werkelijk dat de grond uit Israël heiliger is dan de grond in Syrië? Naaman kan net zo goed de grond uit Syrië gebruiken om de Heere een altaar te bouwen. En velen nemen ook deze wens Naaman eigenlijk kwalijk. Ik lees niet dat Elisa dit Naaman kwalijk heeft genomen. Ik lees er eigenlijk geen woord over. En waarom zou Elisa er niets van gezegd hebben? Wel, Elisa heeft gevoeld wat de wortel van deze zaak was. En wat was dat dan? Dat was de liefde tot God en tot zijn dienst. En in het stuk van de dankbaarheid dwaalde Naaman zeker. Omdat hij dacht dat de aarde uit Israël heiliger was dan de aarde uit Syrië. Maar weet u waarin hij dwaalde? Hij dwaalde in de liefde. En zo kan een kind van God ook nog dwalen in de liefde, wanneer het gaat over de weg van de dankbaarheid. Vooral wanneer iemand midden uit de wereld gegrepen wordt, dan kan dat nog wel eens gebeuren. Naaman was natuurlijk helemaal niet bekend met de offerdienst aan de God van de hemel en de aarde. Hij kwam zo uit het pure heidendom. En daar hielden ze er allerlei gebruiken op na. En nu kwam hij in Israël en hij was daar genezen. En nu dacht hij dat alles in Israël heilig was. Zo kan het ook nog wel eens liggen in het hart van een mens, wanneer hij door de Heere gegrepen wordt en in de kerk wordt gebracht. Weet u wat zo iemand dan wel eens denkt? Dat alles in de kerk heilig is en dat in de kerk allemaal heilige mensen zitten. En dat is een dwaling in de liefde tot God en tot zijn dienst. En zo was het ook bij Naaman. Maar ik zou u willen vragen, hebt u al zo'n altaar zoals Naaman dat wilde bouwen? Hebt u al zo'n altaar? Ja, maar wij leven toch niet meer in de dienst van de ceremoniën? Wij hebben toch geen altaren meer nodig? Nee, dat is waar. Maar heeft u al zo'n hart als Naaman? Weet u wat hij wilde gaan doen? Hij wilde de Heere gaan offeren daar in Syrië, omdat hij dat zo waardig is. Hebt u ook al zo'n hart dat God wil dienen en dat alles aan God wil geven? Of nog niet? Dan was Naaman beter af dan u. Dan kunt u misschien wel kritiek op hem hebben, omdat hij dwaalde. Maar hij dwaalde in de liefde tot God en tot zijn dienst. Maar nu komt er nog een zaak waarvan we moeten zeggen, ja, maar dat kan toch helemaal niet. Want dan gaat Naaman nog iets aan Elisa vragen. Dan zegt hij, in deze zaak vergeven mijn heer uw knecht. Wanneer mijn heer in het huis van Rimmon zal gaan, om zich daar neder te buigen, en hij op mijn hand leunen zal, en ik mij in het huis van Rimmon nederbuigen zal, en ik mij al zo nederbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeve toch uw knecht in deze zaak. Naaman die herinnert Elisa aan de hoge positie die hij inneemt aan het hof van Ben-Hadad. En dat schept bepaalde verplichtingen. Want als Ben-Hadad naar het huis van Rimmon gaat, dan moet Naaman meegaan. En als hij dan voor Rimmon buigt, dan moet Naaman ook buigen. Dat wil Ben-Hadad, want dan leunt hij op Naamans hand. En Naaman weet maar al te goed dat het niet goed is wanneer hij dat doet. Maar och, zegt hij, zou de Heere me dat willen vergeven wanneer ik dat doe? En nu zijn we geneigd te zeggen, deze man dwaalt nu wel heel erg. Maar u moet het zich eens voorstellen hoe dat nu lag bij Naaman. Hij was aan het hof van Ben-Hadad verbonden. En Ben-Hadad vroeg hem dikwijls om mee te gaan naar het huis van Rimmon. Naaman maakt zichzelf bezorgd over de vraag hoe dat in de toekomst zal gaan. Het is natuurlijk heel begrijpelijk dat hij zich daarover bezorgd maakt. Dat kan ook ons gebeuren wanneer God ons in het hart grijpt. Wij kunnen in de maatschappij een bepaalde positie hebben, waarbij we te maken hebben met zaken waaraan we eigenlijk niet mee kunnen doen. En waar ons geweten ons tegen waarschuwt. Daarmee komen we dan in conflict. En het was binnen Aman ook zo. Dat probleem legt hij nu aan Elisa voor. En dan moeten we eens lezen wat Elisa daarop zegt. Elisa heeft niet gezegd, dat mag niet. Elisa heeft ook niet gezegd, dat mag wel. Hij zei niet, doe dat maar, want dan ben je verplicht aan je status. Hij heeft ook niet gezegd, dat mag niet. Maar wat zegt hij dan wel? Hij zegt, ga in vrede. Wat zou hij daarmee bedoelen, wanneer hij zegt, ga in vrede? Wel, daar bedoelt Elisa mee te zeggen, Naaman, nu hebt u vrede in uw hart, want dat heeft God gegeven. Hij heeft u gereinigd en u hebt vrede in uw hart gekregen en weet u wat u nu doen moet, wat u nu moet proberen om die vrede met God te bewaren. Dan zal God u zelf de weg wel wijzen en leren wat u in deze zaak moet doen. Gemeente, ik denk dat Naaman nooit meer in het huis van Rimmon is geweest. Waarom niet? Daar heeft God voor gezorgd. Hoe dan? Wel, u kunt in 2 Koningen 8 lezen dat Hazael koning is geworden over Syrië. Dus al heel vlug Nadat Naaman terug is gekomen in Syrië, heeft Hazael de macht overgenomen over het koninkrijk van Ben-Hadad. Dus toen hoefde Naaman niet meer met Ben-Hadad naar het huis van Rimmon. En zo kan God ook nu nog oplossingen geven in zaken waarvan wij niet weten wat we ermee aan moeten en waarover we ons soms grote zorgen maken. Het is een voorrecht wanneer we dan die raad van Elisa ter harte mogen nemen. Ga in vrede. Nu hebt u vrede in uw hart en probeer die nu te bewaren. En dan zal God u de weg wijzen die u gaan moet. Dan zal God ervoor zorgen. Laat God regeren in uw leven. Daarna reist Naaman af. Gemeente, Naaman was gekomen met een dodelijke kwaal. En hij is genezen door een weg die hij eigenlijk niet wilde gaan. En toch is het gebeurd. En waarom? Wel, Elisa had gezegd, laat hem tot mij komen. Dan zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Dan zal hij ook weten dat er een God in Israël is. En diezelfde God is er nu nog. We hebben nu gezegd dat we allemaal melaat zijn van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Maar nu komt de vraag tot u en tot mij. Of wij genegen zijn om die boodschap ter harte te nemen, ga heen. Was u 7 maal in de Jordaan en gij zult rein zijn. Amen. Onze nazang zei van Psalm 118, het 7e vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. Men hoort der vromen tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. Het 7e vers van Psalm 118. eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.